Goedemiddag, vanuit de Centrale Bibliotheek is dit Amsterdam FM met het nieuws. Ik ben Anneminke van der Velden. Alle Amsterdamse basisscholen krijgen een boek cadeau van de schrijver K. Schippers. Hij schreef dit kinderboek over oorlog en bevrijding speciaal voor een tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Het museum speelde een bijzondere rol in de oorlog. Zo gaven veel Joodse Amsterdammers hun kunst bij het museum in bewaring en zat de hoofdconservator in het verzet. In Puerto Rico is de 26-jarige Amsterdamse zeezeiler Laurens Hilger bij een verkeersongeluk omgekomen. Bij het oversteken werd hij van achter aangereden en overleed ter plaatse. Hilger was bestuurslid van de Jonge Democraten en werd beschouwd als een aanstormend politiek talent. Hij zette volgens D66-fractievoorzitter Jan Paternotte de jeugdwerkloosheid op de agenda. Vandaag beslist de rechter of de kunstenaar die in 2012 dreigde tegen het schilderij van Marlène Dumas aan te plassen, toch het Stedelijk Museum in mag. 2 jaar geleden kreeg hij een museumverbod van 2 jaar. Vanaf dit jaar wilde het museum de man weer toelaten voor een proeftijd van 1 jaar. Maar toen hij aankondigde om samen met Willem Holleder naar het museum te komen, trok het museum die toestemming weer in. Vanaf vandaag kunnen daklozen niet meer terecht in de Valeriuskliniek. Het gebouw is deze week winter onafgebroken open geweest, maar vanaf vandaag moeten de daklozen weer op zoek gaan naar een andere slaapplek. Een groep daklozen is het daar niet mee eens en heeft vanochtend geprotesteerd. Zij willen dat de opvang het hele jaar door opengesteld wordt. En de prijs van Amsterdamse koopwoningen daalt. De gemiddelde prijs is nu €304.000. Eind vorig jaar was dat nog €310.000. Tegelijkertijd daalde ook het aantal woningen dat te koop staat. Landelijk daalde de huizenprijs ook, maar minder dan in Amsterdam. En gemiddeld duurt het 23 maanden voordat een huis in Nederland is verkocht. En tot slot nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt, maar af en toe komt de zon erdoor. De temperatuur loopt op naar 1 graad of 11. Vanavond en vannacht is er kans op een mistbank en daalt de temperatuur naar 4 graden. Maar morgen begint bewolkt en in de loop van de dag neemt de bewolking af en wordt het bij een stralende zon 14 graden. Tot zover het nieuws. Meer informatie op onze website amsterdamfm.nl of volg ons op Twitter @amsterdamfm.
Ja, als het buiten leuk is, blijven ze niet binnen. Daarom helpt Jantje Beton kinderen om hun eigen buurt weer leuk te maken. Want buitenspelen is essentieel voor de gezonde ontwikkeling van een kind. Help ook mee. Haal het kind naar buiten. Geef aan de Jantje Beton Collectant.
Jouw stad. Jouw radio.
Amsterdam FM.
Kabel 103.3 en FM 106.8. Als het in Amsterdam gebeurt, dan hoort u het hier.
De stem van de hoofdstad.
Rechtstreeks vanuit de openbare bibliotheek in Amsterdam.
Steeds,
kunst
steeds
en
beter.
Cultuur.
Amsterdam FM.
Luisteraars, van harte welkom. Kunst en cultuur op de maandagmiddag tussen 3 en 5. En we hebben het tweede uur, hebben we 1 gast, hè Peter? Goedemiddag, jongen.
Ja, dan gaan we praten over de Hongaarse literatuur met Gyorgy Dandoy.
Ja.
Een vertaalster, een ongelooflijke hoeveelheid boeken vertaald heeft. En nu komt vertellen over de geschiedenis van Hongarije, de Hongaarse literatuur en de bloemlezing die ze gemaakt heeft. Nou, we komen een tijd tekort, denk ik.
Oké. Okay. Nou, en in het eerste uur, over een half uur, gaan we in gesprek met Leonie Sasias, de oud-Veronica-omroepster. Die zit in de politiek tegenwoordig. Die is lijsttrekker van Hart voor Nederland. En nou, kleine partij, maar allemaal regionaal.
Misschien toch mijn stemvoorkeur gaan wisselen nu.
Ja, nou ja, je weet het niet, hè. Maar jij bent vervent SGP'er, hoorde ik altijd. Maar daar gaan we het verder niet over hebben. Maar ja, zij zit in de politiek. En dan gaan we natuurlijk geen politieke reclame maken, want zo werkt het niet. Maar wel van, wat heeft kunst en cultuur nou met provinciale staten te maken? In hoeverre kan nou een gemeenteraad kunst en cultuur helpen? Dus dat is de invalshoek.
Nou, wordt leuk.
En we beginnen met de schrijver van het boek De Nacht dat de sterren dansten. onder de naam Shanta. En we mogen je andere naam natuurlijk zeggen, Chantal Holleman. Bijzonder boek. Ook eigenlijk bijzonder hoe dit boek tot de mensen komt. Maar voordat we daar over gaan beginnen, gaan we even, heel even, Peter, over onszelf praten. Want afgelopen zaterdag en de week daarvoor zaten wij allebei in een etalage.
Ja.
Niet dat we plotseling ambities hebben om ruiten te gaan inrichten, maar om de boeken te promoten. En
ja,
dat was in Buitenveldert.
Tijdens de Boekenweek.
Tijdens de Boekenweek. En ik vond dat heel bijzonder. 7 schrijvers achter elkaar interviewen. Hele verschillende schrijvers. De vriendin van Anne Frank. En daarna 2 meisjes van 11. En daarna Hein de Korte.
De stripman.
Die ik trouwens nog nooit in het echt had gezien. Dus gewoon grote belangstelling. En volgens mij gaat in de markt. Valt heel veel mee te doen.
Nee, het is leuk als een boekhandel initiatief toont. En het wordt beloond. Dat is ook leuk.
Wordt vervolgd, was vroeger de naam van een stripblad. Maar ja, met dit initiatief ongetwijfeld ook. Chantal, van harte welkom.
Dank je wel.
Jij bent de schrijver van De Nacht dat de Sterren Dansten. Prachtige naam. Onder de naam Shanta. Voordat we het over het boek gaan hebben, vertel eerst iets over jezelf. Je bent geboren.
Nou, ik ben geboren. Dat klopt. Ik ben transgender.
Ja. Voor de mensen die dat niet weten, want toen net tijdens het voorgesprek, toen kwam dat ook even ter sprake. Wat is een transgender? Want voor sommige mensen die gooien precies, alles door alles, elkaar.
En ook in de media zie je eigenlijk dat het vaak allemaal door elkaar komt. Mm-hmm. Eigenlijk kan je het heel simpel in 3 groepen splitsen. Tenminste, dat zijn de travestieten, dat zijn de transgenders en de transseksuelen. Ik zeg altijd maar zo. En dan niets ten onrechte van, maar een travestiet is een man die een jurk aantrekt. Dat is gewoon voor de makkelijk om te begrijpen. Een transseksueel, die wil van het geslachtsorgaan af.
Mm-hmm.
En die identificeert zich wel met de andere kant, zeg maar. En een transgender is eigenlijk een transseksueel die niet van haar geslachtsorgaan af wil.
Ja. Oké. Okay. Nou, duidelijk.
Dus ik wil geen geslachtsoperatie.
Oké, okay, en is dat voor jou een hele worsteling geweest? Voordat dit allemaal...
Ja, ik nu, maar dat is achteraf. Achteraf dan... Nu kan ik zeggen dat ik op mijn 12e al transgender was.
Mm-hmm.
Ik bedoel, ik... Dank je. Ik... Om een idee te geven, hè? Want het zijn ook, is er wel leuk, het zijn ook van die dingen die je nooit op je 12e zegt. Tenminste, ik heb ze nooit gezegd. Misschien dat de jeugd nu. Maar ik begreep bijvoorbeeld niet. Ik had een zus, die was ouder dan mij, een paar jaar ouder. En ja, die kwam in die fase dat ze inderdaad een keer met de make-up en met de toestandjes aan tafel zat. En ik zat naast en ik vond het helemaal geweldig. Ik zat mezelf hartstikke mooi te maken. Totdat men... moeder thuis kwam en later nog mijn ouders of mijn vader.
Mm.
Ja, en dat was gewoon natuurlijk onmogelijk. En ik vond het zo gigantisch oneerlijk. Onacceptabel ook.
Ja.
Alleen omdat zij een meisje is, mocht ze wel make-up en ik niet. Omdat ik een jongen was. En ik begreep niet dat jongens niet in opstand kwamen.
Mm-hmm. Wanneer was dat? Welk jaar?
Welk jaar? Ongeveer. Nou, dan moet ik...
Ik vraag het ook een beetje om
dat... Jaren 70.
Ja, nee, daar wilde ik ook een beetje heen. Want op een zeker moment kreeg je natuurlijk in de popmuziek... dat mensen als David Bowie...
Ja, klopt.
Die ging zich ook opmaken en die liet ook eigenlijk zien van... ja, wat ben ik nou? Ja. Dat werd een grote vraagteken. Ja. Beetje androgyn.
Ja,
hij zag er fantastisch uit wat hij ook eigenlijk wilde verbeelden. En... ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik heb nooit zo begrepen waarom mensen een probleem mee hebben. Het is soms verrassend als je iemand kent die als jongen of als meisje geboren is. En op een zeker moment zegt van ja, ik ben hier niet blij mee. Ik wil er anders uitzien of ik wil me laten verbouwen. Het maakt mij niet uit. Maar het gaat toch om dat een mens gelukkig is uiteindelijk en dan is zoals hij of zij wil zijn. En daar heeft verder toch ook niemand iets mee te maken.
Nou, weet je wat het is? Weet je, eigenlijk is dat ook best wel heel erg typerend en heel erg hard. Is dat dit is wat jij nu zegt, is het algemene beeld. Dat hoor ik, ik bedoel, iedere dag, iedereen. Ja. Behalve degene die dichtbij staan.
Mm-hmm.
Ja. Maar, ja. Maar wie bedoel je dan? Bijvoorbeeld
dat is wel pijnlijk.
Je, maar wie bedoel je dan? Je kinderen? Je...
Nou, ik ga nu niet. Maar ik leef gewoon als een kluizenaar.
Als een kluizenaar?
Ik leef al jarenlang. En dan moet je denken in de orde van grootte. Zeker 6, 7, 8 jaar.
Volledig. Maar bedoel je daar vooral mee dat je bijvoorbeeld niet op straat kunt zijn zoals je bent?
Nee, het is aan alle kanten eigenlijk word je. Tenminste, en het is ook heel belangrijk natuurlijk. Ieder mens is uniek en ieder mens gaat met de situatie om zoals dat mensen mee omgaat. Dus het is ook zeer zeker niet dat ik hiermee een soort algemeen beeld wil geven. Maar dat zicht heb ik niet hoe dat algemene beeld is. Wat ik wel kan zeggen, en dat zijn feiten, is dat statistisch gezien zijn er veel meer transgenders werkloos dan anderen.
Ja.
Zelfmoordpercentage van transgenders ligt veel hoger dan het gewone. Et cetera. Dus aan die kant, als we het puur hebben, statistisch gezien, ja, dan zit ik wel in een hoek die maatschappelijk gezien niet helemaal.
Maar gelukkig.
Terwijl je toch niet overkomt als iemand die het kaas van zijn brood af laat eten.
Nee, maar dat doe ik ook niet.
Nee. En nee. Ondanks
maar
die
soms
houding
zit er gewoon geen kaas
is het niet
op.
Makkelijk. Ja. Ja, dat is toch wel erg eigenlijk. Want we hebben tegenwoordig allemaal wetten ook die discriminatie in
ja,
iedere
maar,
vorm verbieden.
Nou, het punt is het volgende. Heel sec genomen. Hè? Als ik, dat is gebaseerd op ervaring. Dus in de periodes dat ik solliciteerde, als ik aangaf in mijn sollicitatiebrief dat ik transgender ben, krijg ik niet eens een antwoord. Als ik niet aangeef dat ik transgender ben en wel met mijn cv en alles en netjes erbij, word ik uitgenodigd. Dan maak ik de kosten om naar die plek toe te gaan, naar dat gesprek toe te gaan. En binnen 1 minuut zie ik direct aan de uitdrukkingen van de mensen aan tafel van, nou, ik had dat geld kunnen besparen.
Nee,
en als je dan in de WW zit of uiteindelijk in de bijstand, iedere 10 euro is 10 euro.
Ja.
Precies. Maar je bent nu bezig met. Je hebt een boek geschreven. En het boek dat is in eigen beheer uitgegeven. Heeft ook geen ISBN-nummer.
Nee.
En je gaat ervan uit dat het een. Dat er nog heel veel exemplaren verkocht gaan worden. Dus en het loopt ook lekker.
Ik ga door tot mijn dood, zeg
tot
ik altijd.
Tot je dood. Nou, dus dan kunnen we de eerste 50 jaar. Kun je nog met je promotie.
Nou, dat weet ik niet.
Maar waar gaat het boek over? Want ik hoorde ook iets van. Qatar. Qatar hebben natuurlijk een fantastische geschiedenis.
Precies.
Dat was mevrouw Nolan die was daarin gespecialiseerd. Ja, ja. Maar ja. Hoe komen die Qataren daar plotseling in contact met de transgenders?
Oké, goede vraag. Het is, en ik wist eigenlijk niks over de Qataren. En wat is er gebeurd? Mijn zoon, ik heb een zoon, en mijn zoon had het contact verbroken. En hij was mijn alles. Dus ik logisch dat het, ik bedoel, mijn leven stond op zijn kop. En ik zag maar één oplossing op dat ogenblik. Ik had inmiddels geen werk meer. Ik denk, nou, ik ga mijn brief schrijven. En in die brief ga ik gewoon de waarheid. Want ik bedoel, alleen wat is de waarheid? En ik begon eigenlijk met het schrijven van kleine stukjes uit mijn jeugd, waaruit bleek dat. Hè? Ik bedoel, ik lakte mijn teennagels en ik zat met de make-up van mijn zus. Noem maar op, al die soort, ja, zeg maar, bewijsjes dat er al toen de tijd iets niet helemaal. Maar ik wilde dichter bij mezelf. Dit is nog heel erg observerend van, kijk maar, ja, maar. Ik, hoe denk ik? Wie ben ik dan? En ik kreeg heel sterk het vermoeden of het verlangen om 's nachts te schrijven als het stil. Dus als het hele huis stil was en de lichten uit en wat dan ook, dan pakte ik mijn laptop met een paar vaccinelichtjes en dan ging ik. Terwijl ik totaal geen idee had wat ik zou gaan schrijven. Ik was echt blanco wat dat aangaat. Maar ik had wel een heel diepe, een hele krachtige verlangen naar de waarheid. Want ik denk dat dat heel belangrijk is geweest. Dat heel diepe verlangen dat ik had om mijn zoon de waarheid te vertellen. toen is er iets gebeurd en dat, is, dat valt eigenlijk... ja, ik bedoel... Ik ben gewoon intuïtief gaan schrijven. En als schrijvende... dacht ik op een zekere ogenblik... maar waar ben ik in godsnaam? Mm-hmm. Ik zag de beboste heuvelen. Ik voelde dat het niet in Nederland was. Maar waar ik wel was, dat wist ik nog niet in eerste instantie. Maar als schrijvende werd het beeld steeds duidelijker. En dat is toen dus, toen ik pak een beet 50 kantjes van de brief af had... toen zat ik al heel diep in het hele Qatar-verhaal. Mm-hmm. En dat schreef ik helemaal intuïtief. Ik voelde ook heel sterk van dat ik niet iets moest gaan opzoeken op het internet. Mm-hmm. Gewoon mijn eigen kracht. Dat heb ik ook gedaan. Dus die 50 kantjes waren klaar. En ik was eigenlijk... Want wat er is gebeurd... En dat besefte ik toen ongeveer op dat ogenblik... dat ik over mijn eigen leven schreef. In de middeleeuwen. Sterker nog... Ik heb nooit geloofd in reïncarnatie. Spiritualiteit vond ik een uiterst zweverig onderwerp. Dus... Dat is een beetje het laatste waar ik, mm-hmm. zeg maar, rationeel denkend over zou gaan schrijven. Omdat het staat heel ver van me af. Van mijn, als ik zeg maar een doodskoppen fanatiekeling was geweest. Weet je wel, van die spirituele dingetjes. Mm-hmm. Maar integendeel. 0,0. Ja. Dus, en dat is ook dat het voor mezelf zo... het punt is dat... De naam Chantal die was voor mij ook heel duidelijk. Dat, maar toen ik zeg maar intuïtief schrijvend Chanta ontdekte en schreef... toen viel bij mij pas het kwartje. Mm-hmm. Okay. Dus, en terugkoppelend van, maar wie is Chanta? Nou, Chanta, ja, dat ben ik. Maar Chanta leefde ook in 1145.
Goed, mm-hmm. Nou, duidelijk.
Als Katase.
Ja. Nou is het een heel bijzonder boek geworden.
Ja.
Wat natuurlijk ook heel bijzonder is dat je die eigen, in eigen beheer... en dat het nog verkoopt ook. Wat voor reacties krijg je erop?
Nou, dit is inmiddels de vierde druk. Dus ik heb inmiddels al heel veel van de reacties gehad. Het is zo, over het algemeen is het zo... dat vrouwelijke lezers zijn anders dan mannelijke lezers. Ja? Om even heel... Ik voel, dat betekent niet dat er geen mannelijke lezers zijn die enthousiast zijn over mijn boek. Die zijn er best wel. Maar ik heb soms het vermoeden dat 80% van de vrouwelijke lezers helemaal enthousiast zijn. En bij de mannen ligt dat percentage aanzienlijk lager, denk ik.
Mag ik even bij je inbreken? Want dit wordt natuurlijk wel heel interessant dat jij het hebt over mannelijke en vrouwelijke lezers.
Precies, ja.
Ik wou daarvoor eigenlijk al aan jou vragen of het vooral... Of je het ziet als de vrouwelijkheid in jou die vooral naar buiten komt tijdens het schrijven. En of je dat ook zou kunnen zien als een vrouwenwereld die je beschrijft.
Ja, ik denk eigenlijk, maar dan ga je eigenlijk op de inhoud natuurlijk meer van. Maar ik heb het niet met de intentie zo gedaan natuurlijk. Het is gewoon ontstaan
maar je was
zoals.
Gewoon jezelf natuurlijk.
Precies, het is gewoon ontstaan zoals het is ontstaan. En. Ik heb wel dat ik... ik kan me heel goed begrijpen dat vrouwelijke lezers... Het is een eigenlijk in ons denken, zeg maar... En vooral voor vrouwelijke lezers... Misschien ben ik wel te kort door de bocht nu, hoor... Maar is het heel bevrijdend. Omdat wij zijn duizenden jaren gevormd eigenlijk in ons denken... Er is ons verteld hoe we moesten denken. En intuïtief schrijvend heb ik over die Qataren geschreven... die heel anders denken. Echt anders.
Voor de mensen, maar even voor... Want er zullen ongetwijfeld luisteraars zijn... die niet zo op de hoogte zijn van de Qataren. In één minuut tijd. Wat was er nou zo bijzonder van die Qataren?
Nou, waar komt het woord vandaan? Qataren komt uit het Griekse kafaros. En kafaros betekent eigenlijk het zuiverste van het zuiverste. Dus om de een of andere reden zijn deze mensen toen de tijd benoemd als de zuiverste van de zuiverste. Het vreemde is echter dat de katholieke kerk heeft ze allemaal op de brandstapel gezet.
Ja, waren ketters.
En het woord ketter komt van Qatar af.
Mm-hmm.
Dus Als je zegt van, zij rookt als een ketter, zij rookt als een kataar. En dat heeft weer allemaal geassocieerd met die brandstapels. Dus het vreemde, op zijn minst zeer opmerkelijke feit is dat aan de ene kant worden deze mensen, of werden deze mensen omschreven als het zuiverste van het zuiverste. En aan de andere kant zijn ze allemaal stuk voor stuk op de brandstapel gezet.
Dat is helaas vaker gebeurd in de geschiedenis. Ja. Dat is een. We kunnen erom lachen. Maar.
En als we dan eventjes de psychologie van de koude grond gaan doen. Voor sommige mensen ben jij natuurlijk eigenlijk zo iemand als een kataar of een ketter in de tijd.
Wel,
jij wordt aangekeken op hoe jij wil zijn, hoe jij je kleedt, hoe je eruit ziet. Ik kan me voorstellen dat je heel erg verbonden voelde met mensen die gewoon puur wilden zijn in hun geloof en hun zijn. En dat je daarom die groep gekozen hebt.
Nou, ja, dat ik ze. Ik heb,
ja, misschien kozen ze jou, dat kan ook.
Ja, ik heb geen sturing. Tenminste, zo voelt het voor mij. Het enige wat ik, zeg maar, gedaan heb tijdens dat intuïtieve schrijven is mijn. En dat is eigenlijk allemaal onbewust. Maar mijn hele diepe verlangen naar de waarheid. Dat is eigenlijk mijn enige drijfveer geweest. Ja. En het fascinerende is eigenlijk dat. Het is beslist geen gelovig boek. Verre van. Sterker nog, je kan je heel goed voorstellen, als je het boek uit hebt, dat de inquisitie zonder aarzelen al deze mensen op de brandstapel zet. En tegelijkertijd zal je ongetwijfeld van mening zijn dat deze mensen zijn de zuiverste van het zuiverste, inderdaad.
Ja, ja.
Dus dat zit er wel in. Maar dat heb ik er niet ingestopt. Dat is puur aan de hand van, ja, het intuïtieve schrijven wat er van staat. Want het is bijvoorbeeld, doordat ik me heel duidelijk heb afgezonderd van de kennis die we hebben over de Kataren. Want laten we eerlijk zijn, de kennis die we hebben over de Kataren, als we nuchter, 1000 jaar geleden zijn deze mensen allemaal omgebracht, zo ongeveer. Ja? Nou, er ligt een flinke periode tussen. En eigenlijk de meeste informatie die we weten over deze mensen, die hebben we via de inquisitie.
En dat is een gekleurde informatie.
Dat is zeer zeker gekleurd. Dus in hoeverre is het officiële beeld dat wij hebben van deze mensen wel het juiste? Nou, daar kun je nog wel best wel een vraagteken achter zetten.
Dus
dat kan je vergelijken met de heidenen. Er zijn natuurlijk ook een hele uitdrukking van de heiden
dus,
op de klust.
Inderdaad. Dus
leeft als een heiden. Maar,
ja, nee. Nou, en toen de eerste druk uitkwam, was ik heel benieuwd naar de meningen van de Kataren-specialisten. Wie ben ik?
Ja. En wat was de mening van deze specialisten? Waren ze gelijk?
Nou, ik wil geen naam.
Maar hoeft ook niet, maar gewoon van.
Ik heb ze gratis exemplaren gestuurd, recensie-exemplaren. Maar ik heb nooit een reactie ontvangen.
Ach, dat vind ik wel
jammer.
Ja, dat is flauw. Dat is heel flauw. Ja. Nou, dan zien we dat ook een Kataren-specialist niet altijd.
Nou,
even
en misschien dat ze hun ook. Kijk, laten we eerlijk zijn. Ik denk dat hun ook wel tot hetzelfde beeld komen. Als dat. Ja. Maar om een idee te geven, die Kataren waar ik over schreef, die geloofden in Mithras. Ik had nog nooit van de beste man gehoord.
Ja. Leg dat even uit, want we proberen dit altijd heel laag gedrempeld te houden. Maar
precies, nou, Mithras, en dat heb ik dus intuïtief. Hè. Ja, ik schreef in eerste instantie Mithras. Maar
dat maakt niet uit.
Al zoekende. Maar Mithras was de Romeinse god van het licht.
Ja.
En Mithras vereerden ze op 25 december. En dat is dus wat wij nu als kerst vieren. En dat heb ik intuïtief geschreven. En pas daarna toen ik klaar was, ben ik gaan zoeken. Ook mijn eigen verlangen naar. Maar hoe zit het dan? En eigenlijk is het doodsimpel. Wat is er gebeurd? Keizer Constantijn was een mitraïst. Ja? Alleen toen hij stierf, was hij een christen. Het mitraïsme was een hele grote godsdienst. Religie, hoe je het ook wil omschrijven, weet ik niet. Maar tijdens zijn bewind is er niets anders gebeurd dan dat ze die twee stromingen samen hebben gebracht. En dat is de Bijbel geworden. Waardoor wij dus 25 december niet Mithras vereren, maar Jezus.
Ja. Nou ja, we worden nieuwsgieriger en nieuwsgieriger naar het boek. Bertie had het daarnet al even over dat jij ervoor gekozen hebt om het boek op een andere manier de wereld in te brengen dan normaal. Normaal, normaal tussen aanhalingstekens geef ik nu aan, maar dat ziet de luisteraar niet. Normaal, dan zit er een ISBN-nummer achterop. Dan kun je dat als boekhandel bestellen bij het Centraal Boekhuis. Precies. Bij bol.com via het net en aanverwante concurrenten. En jij wou eigenlijk niet meedoen aan die poppenkast.
Nee, erg.
Waar vooral de schrijver eigenlijk vaak de dupe is. Ja. En jij wil het in... Ja, onder controle houden, laten we het zo zeggen.
Ik had nooit de ambitie om dit boek zelf te verkopen. Nooit. Ik had zelfs nooit de ambitie een boek te schrijven. Dus ik bedoel... Mm-hmm. En toen ik besefte dat het een boek zou gaan worden... heb ik wel heel duidelijk voor mezelf gezegd... als ik dan een boek ga schrijven, dan moet het ook wel een goed boek gaan worden. Ik ga niet zomaar een boek schrijven voor de sake of. Ik bedoel, als ik het doe, dan is het ook de bedoeling dat het wel... Dus... 3,5 jaar dag en nacht aan geschreven.
Dag en nacht? Echt
gigantische klus. Ja, 's nachts schreef ik intuïtief. Ja. En overdag was ik...
Het is een heel klein lettertje, Bert.
Jij moet zeker je leesbril.
Ja, nee. Maar ik bedoel, het boek is een normaal formaat. Ja. Maar doordat je een iets kleiner letter hebt... Ja. Moet je zeker, ik denk, een derde meer rekenen qua dikte. En dan hebben we een kloeke roman...
Ja, 400 bladzijden of zo kom je dan uit.
En ik moet je ook complimenten geven. Dat ook al heb je het gedaan, want ik kom uit de uitgeverswereld. Dat is dus niet te zien. Het ziet er heel goed uit. Netjes opgemaakt. Zeer verzorgd. Kan ik niet altijd zeggen van mensen die het zelf doen. Nee. Dan zie ik binnen 1 seconde van oei.
Maar weet je wat wel leuk is? Weet je wat leuk is? Is dat dit is dus de vierde druk. Mm-hmm. En eerlijk, als ik de eerste druk had gegeven... Ja. Dan... Ja, want het is een groeiproces. Mm-hmm. En ik heb nu al... Eerlijk, er zitten foutjes in. Ja. Dit is de vierde druk, maar er zitten fouten in. Mm-hmm. Ja, dus het is nu de opgave voor de vijfde druk... Mm-hmm. Dat die fouten... Dus ik denk dat als we helemaal bij de tiende druk zitten... dat het dan een redelijk goed boek is.
Ja, nou,
het loopt tegen 3:30. En ik heb goed nieuws voor je. Want het interview duurt iets langer. Want Leonie Sasias... Die komt de trein, die heeft een beetje pech gehad. En dan wordt ze vanaf het Centraal Station om 3:55 achterop de brommer bij iemand. Wordt ze hier naartoe gebracht. Nou, dat is dan wel heel. Dus als we nou hier vanuit het gebouw, dan zien we Leon in de stage achterop de brommer. Ja, gaan even naar de muziek en dan gaan we met jou verder.
Oké, geweldig.
Ja hoor, tot dat.
Is goed muziek? Ja, wat.
Selfless, cold, and composed.
Ja, het is 3:30 geworden en we gaan nog even verder met Chantal Holleman. Want Leonie Sasia zit achter op de brommer. Dus die wachten we over een minuut of 5.
We moeten even uit gaan leggen hoe mensen het boek kunnen bemachtigen. Ja. Want ik heb net ontdekt dat er ook een Engelse versie van is.
Ja, de Engelse versie.
Dus wereldwijd kunnen ze eigenlijk kennis nemen van jouw gedachtegoed.
Ja.
Waar moeten de mensen naartoe als ze het willen bestellen?
Nou,
je hebt diverse mogelijkheden, begrepen.
Als je in Amsterdam, en ik ga zo meteen, Café Lijn 10. Ja. Daar is de enige plek in Amsterdam waar het boek verkrijgbaar
is. Dat is in de Staatsliedenbuurt, hè?
Ja. Dat is in de Marnixstraat.
Marnixstraat, ja.
Oké. Dus daar, dat is. En als je de titel intypt op Google, De Nacht dat de Sterren Dansten.
Mm-hmm.
Dan kom je vanzelf op de website. En die website heb ik heel veel commentaar op gehad. Hoe ken je dit zo moeilijk, het naam van een website, bla bla bla. De titel van de naam van de website is vipassanaweb.nl. Mm-hmm. Nou, en dat is, ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen. Mm-hmm. Ja.
Dus
maar er zit ook nog
googlen.
Een heel groot verhaal aan vast.
We gaan gewoon googlen.
Ja, als je googelt en je hoeft geloof ik de nacht dat op de dan pakt hij de rest zelf al.
Kijk, dan doen we dat toch. Dat is. Hoe zie jij het nou verder gaan? Hè? Want dit boek, dat is meer dan een boek. Hè? Dit is voor jou heel belangrijk.
Ja, het is alles.
Komen er nou nog andere producties? Of ben je dat je geroepen voelt je op een andere
evenement? Ik zit eigenlijk op een vervolg te wachten als ik je zo hoor praten.
Nou, en ik heb het ook zo geschreven. En laten we het even. Ik focus me dus nu op de promotie en de verkoop. En dat is heel belangrijk. Die twee kan je niet. In mijn beleving kan je die niet. Ik kan nu niet aan een nieuw boek schrijven en de promotie doen van dit boek. Dat voelt niet goed. Dus ik hoop van harte dat ik binnenkort zoveel boeken heb verkocht dat ik kan zeggen van nou, ik kan me gaan richten op het vervolg. Stel.
Heb je dan een bepaald streefaantal wat je wil verkopen, dat moment komt?
Ja. Ik heb als indicatie voor mezelf, en de meeste mensen die in de boekenbranche werken, die denken van,
Ja, ja. Maar ik heb voor mezelf 300.000 exemplaren.
Dat
dan
is
dan vind
veel.
Ik
dat
dan
is
vind
geen
ik,
bescheiden
vind
aantal.
Ik, nee,
dat
nee, is, nee, nee. Maar bescheiden zijn we. Wat dat gaat.
Tel je de Engelsen dan mee?
Nou, ja, dat vind ik prima. Laten we die
maar
meetellen.
Maar goed, kijk, maar ik begrijp wat jouw idee is. En dat is heel slim. Dat als je dat aantal, en al zou het een derde van dat aantal
ja,
zijn...
Ik bedoel, ergens
dan heb je een klantenkring voor een tweede
ja,
boek.
Precies. Precies. Absoluut. Ja. En het is ook nog eens mijn doel eigenlijk om... als ik ongeveer 30.000 boeken verkocht heb... dan heb ik zeg maar... de financiën om ergens een klein guesthouse te beginnen.
Ja? Ah,
en dat is zeg
kijk.
Maar mijn doel direct gelinkt nu. En dan, als ik eenmaal mijn guesthouse heb... dan is de bedoeling natuurlijk dat ik daar heerlijk het vervolg
en
ga
waar
schrijven.
Zou dat moeten... Heb je een idee waar dat zou moeten zijn?
Nou,
bijvoorbeeld
heb,
in het gebied wat vroeger van de Qatar was.
Oh, dat zou
was.
Prachtig zijn.
Ja?
Maar omdat de aarde opwarmt... kan het ook straks in de omgeving van Goes zijn bijvoorbeeld. Ik bedoel...
Dat is iets dichterbij. Maar
ja,
dat,
nou, het punt is natuurlijk dat ik... Stel dat het mij lukt om die boeken te verkopen en dan et cetera. Door de naamsbekendheid van het boek krijg je ook de cliëntelen, zeg maar. Voor de, maar het is hoofdzakelijk Nederlanders. Dus als ik mijn guesthouse in Thailand bouw, ik noem het even zijweg... dan zal het voor de Nederlandse lezers toch wat minder makkelijk zijn om naar... het guesthouse te komen dan als ik in Zierikzee zit. Of,
ja. Ja. Nou, duidelijk. Dat is, binnen van transgender zal er ongetwijfeld ook een organisatie zijn. Hè?
Mm-hmm.
Heb je al daar bijvoorbeeld... Ik neem aan dat er bijvoorbeeld een gezellige avond wordt georganiseerd... Ja. om dan een stapel boeken mee te nemen?
Ja, nou, ik heb... Ja. Ik heb transgender organisaties wel geschreven. Maar ik heb eigenlijk nooit echt een feedback gekregen, om het zo te zeggen. Dus nee, aan die kant heb ik weinig, tot nu toe, niet
dat
echt veel support.
Eigenlijk tegen. Zo. Ja. Ja, jou waarschijnlijk ook.
Ja, ja. Maar hetgeen wat je tegenvalt, dat moet je loslaten. Anders blijft het hangen als een zwaarte. En dan zul je het mee.
Mm.
Dus, en omdat je als je zelf je boek verkoopt, de tegenvallers die je op je weg...
Ja,
nou, die zijn er ruimschoots.
Ja.
Ja. Dus dat kan je het beste maar loslaten.
Mm.
Ja, want je zegt tegenvallers. Is het ook niet vaak zo dat mensen dan zeggen van... nou, ik wil dat boek wel graag lezen. Maar dat het dan nadrukkelijk is om het te lezen, maar niet te kopen. Dat is natuurlijk ook vaak een mentaliteit die je tegenkomt.
Nou, het grappige is, weet je wat ik wel... Ik ben natuurlijk voor de promotie of voor het verspreiden... ben ik afhankelijk van de lezers. Dat is heel belangrijk.
Ja.
De lezers zijn in mijn geval heel belangrijk. En... ik heb het meermalig al meegemaakt... is dat mensen het boek lezen of kopen en dan lezen... en die zijn enthousiast... maar ze durven het niet onder de aandacht te brengen... van vrienden of kennissen.
Mm-hmm.
En dat is bijvoorbeeld... Ik ken bijvoorbeeld redelijk veel... Nou, dan krijg ik weer... Ik ken een aantal, laat ik zo zeggen... een aantal mannen die mijn boek hebben gekocht... En die heel enthousiast zijn over het boek. Maar ze kunnen er niets mee. Want op het ogenblik dat hun bijvoorbeeld... en ze lezen sowieso niet veel... ergens aankomen bij een zus of een tante van... nou, maar dit boek is zo geweldig. Dan krijg je vragen die ze niet willen.
Ja, ja, ja. Ja.
Ja, het zit toch allemaal nog ingewikkeld in elkaar.
Ja, ik zat te denken, ook met die Qataren in het achterhoofd... Dat Castlefest waar jij me een tijd geleden over vertelde, Bert... zou het daar niet mooi passen? Dat is ook een soort van fantasiewereld waar allemaal mensen bij elkaar komen. Daar komen ook schrijvers van de standaard fantasy roman. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar een deel van jouw doelgroep ook rondloopt. Dat zijn mensen die ook eigenlijk uit hun standaard bestaan willen stappen dat weekend... en even een elf willen zijn of iets anders. Nou,
waar,
dat maakt niet uit.
En waar is dat?
Nou ja, dat is ja, jij weet dat beter dan ik, Bert.
Kasteel Haarzuilen wordt het altijd gehouden.
Ja, ja. Okay.
Leuk is dat mensen aan de bijeenkomsten zijn.
Het leuke is dat mensen kunnen dan in een hele andere outfit stappen. En dat kan van alles zijn. Ja. Hoor. Je kan zeggen dat je een gehele gevaarlijke ridder bent. He, die met een nepzwaard rondloopt. Maar je kan ook zeggen dat je een figuur bent uit de Harry Potter films.
Ja.
Je kan zelf ervoor kiezen dat je een dier bent. Je kan een fantasiefiguurtje zijn.
Ja.
Maar ik denk dat jij
dat
misschien dan toch een beetje te vrijblijvend is.
Nou, dit is... Kijk, aan de ene kant moet je denk ik ook als... moet je dankbaar zijn voor alle kansen die je krijgt om je boek te promoten. Dat einde... Dat is heel belangrijk. Ik bedoel, als je weet, joh, ik heb al meegedaan aan van alles en nog wat om op een zekere hoogte.
Noem eens eerlijk, iets, wat is nou het gekste waar je aan hebt meegedaan? Of het gekste, dat klinkt een beetje oneerlijk.
Nou, om een idee te geven. Normaliter is het zo, je hebt de literaire cafés, je hebt de bibliotheken, je hebt een heel arsenaal aan mogelijkheden. Maar omdat het boek geen ISBN heeft, zit dat gewoon wat lastiger. Maar ik heb bijvoorbeeld meegedaan aan een autorally.
Ja,
en daar waren 30, 40 mensen met... en die gaf ik allemaal foldertjes. En ik verkocht, weet ik veel, 20, 30 boeken die dag.
Dat is leuk. Ja, ja.
Oh, dat is zeker.
Maar ik vind het wel heel goed dat je echt gewoon naar de klant toe gaat. Hè? Dat is echt wat bij heel veel schrijvers ontbreekt. Ik begrijp dat ook wel, want je wil in feite gewoon een boek schrijven. En vaak zijn mensen dan eigenlijk veel te bedeesd, te bescheiden... om dan met hun eigen boek te gaan zwaaien. Maar ja, daar moet je even doorheen.
Ja.
En het is natuurlijk zowel leuk voor de schrijver als voor de lezer... als het contact tot stand komt.
Ik denk ook dat het essentieel is eigenlijk. Mm. En ik weet nog heel goed toen ik in gesprek was met een uitgever... en dat hij tegen mij zei dat ik in de media zou moeten verschijnen. Ik schrok me helemaal 3 keer in de ronde.
Mm.
Dat had ik nooit verwacht.
Nee.
Nogmaals, maar vind ik dat natuurlijk een beetje, met alle respect, een beetje naïef. Dat weet je toch. Als je op een gegeven moment een boek... Dan moet je roepen, dan moet je brullen. Ja, je moet het helaas ook een beetje gek doen tegenwoordig.
Nou, het punt is, als je dat... ben ik helemaal met je eens, maar ik besefte dat niet. Mm. Ik heb me zo gefocust op het schrijven van het boek... dat ik, en sowieso, ik heb me nooit bezig gehouden met die hele boekenbranche en hoe dat allemaal, ik bedoel, ik had alleen voor mezelf dat ik door mijn geaardheid en door de situatie, et cetera, zag ik het schrijven van een boek als een oplossing, een mogelijke weg. Nou, en daar heb ik al de energie in gestopt.
Mm-hmm.
Hoe dan verder? Ja, ik bedoel, daar heb je dan de uitgever voor.
Ja, ja.
Ja.
Schiet me trouwens nog even wat anders te binnen. De oorspronkelijke aanleiding om jouw boek te schrijven was dat contact met je zoon.
Ja.
Heeft hij het boek gelezen uiteindelijk?
Nee.
Nog niet?
Nee.
Heb je wel weer contact met hem?
Nee.
Ach.
Dat is wel heel vervelend.
Ja, maar ook dat moet je loslaten. Mm. Hè? Ja.
Nou, jij hebt in ieder geval je best gedaan.
Nou, dat is het punt. Ik denk, en dat geldt in de breedte, denk ik. Ik doe altijd mijn best. Tenminste, ik... En meer dan dat kan je niet doen. Nee. Ik weet nog goed altijd dat mijn moeder vroeger... Oh, ik bedoel, dat is een van die levenslessen zo van... Doe je best. Heb je echt je uiterste best gedaan? Ja? En lukt het niet? Nou, houd het op.
Ja. Ja, klopt. Klopt. En het kan ook zijn dat, dat iemand tijd nodig heeft om iets te verwerken.
En het belangrijkste is... Het komt neer op respect.
Mm-hmm.
Het zou in mijn beleving niet respectvol zijn van mij als ik continu aan die jongen zou... Ik moet dat respecteren. Mm-hmm. Ik heb aangegeven naar hem, de deur voor jou zal altijd openstaan.
Dat is het belangrijkste.
Ja.
Dat is heel belangrijk.
En meer kan ik niet.
Nee, verder.
Ja. Ik heb het
ben
boek
jij wie je bent?
Ik heb.
Mm-hmm.
Ik heb. Eerlijk is eerlijk. Als het. En ik ben blij dat het zo gegaan is. Want stel dat het een brief was geworden van 300 kantjes.
Mm-hmm.
En ik had die brief gestuurd naar mijn zoon. En na 6 jaar heeft hij hem nog niet gelezen.
Nee,
dat is pijnlijker dan dat het nu een boek is geworden. En de vierde druk is inmiddels verschenen.
Mm-hmm. Ja, nou, dat is een. Ja, want mag ik vragen, want hoe oud is jouw zoon nu?
Ja. Ongeveer. Geboren in 89.
Is hij 25?
25.
Dus, nou ja, joh, er is nog alle tijd om...
Ja, maar dan ook nog, ik bedoel, weet je, ongeacht. Ja. Ik heb wel heel duidelijk aangegeven, en dat klinkt misschien heel dramatisch, maar dat is, nou, dat is ook om... want ik ga, op een zeker ogenblik ga ik dood. Ik bedoel iedereen. En dan dat de rechten gaan over naar mijn zoon. Mm. En dat heb ik al helemaal omschreven eigenlijk. Dus dat is... Maar voor de rest, ja. Of ik hem in het leven nog zie, ik weet het niet. Maar dat is ook niet. Dat moet ik ook niet zien als een soort streven van mijn kant. Want nee, dan ga ik trekken.
Nee. Als nou bijvoorbeeld. Zijn er nou over transgenders? Zijn daar nou veel boeken over geschreven?
Goed, laten we zeggen, vooral goede boeken. Ja, want er wordt heel veel geschreven over alles. Maar vaak denk je dan, als je er iets vanaf weet.
Ja, maar weet je wat het punt is? Natuurlijk. Om jou een antwoord te kunnen geven, zou ik die boeken dan gelezen moeten hebben. Ja. Dat heb ik niet.
Oké.
Mm-hmm.
Dus ik kan je wel goede boeken in mijn beleving in de Nederlandse literatuur zeggen, of wat dan ook, maar specifiek over transgenders. Mm-hmm. Ik zou wel zeggen, mijn roman heeft zeer zeker te maken met mijn beleving van hoe ik het als ervaar, zeg maar, transgenderisme. Maar het is beslist geen transgenderboek. Ik bedoel, het is veel. Maar als je het leest, dan zal je wel een beeld krijgen. Een stuk diepte.
Okay. Wat zijn wij nog vergeten te vragen?
Ik zou het niet weten.
Okay.
Nou, dan hebben we het
ik
goed
hoop,
gedaan.
Ik hoop dat het... ja? Ik vond het hartstikke gezellig.
Het is natuurlijk een zo uitgebreid onderwerp. Ja. Dat is een,
nou ja, het is wel... Kijk, als het soms dan speelt toeval een grote rol. Ik was eigenlijk van plan om vandaag te vertellen over... Ik ben vrijdag naar de Stad Schouwburg geweest. Ja. En daar is op het ogenblik een toneelstuk van Tom Lanois. En dat is Koningin Lear. Dus niet King Lear, maar
okay. Koningin. Oh.
Queen Lear. En hij heeft gewoon het verhaal omgedraaid. Dus de koning is een koningin geworden en zijn drie dochters zijn drie zonen geworden. En zo simpel als het klinkt, zo groot zijn de gevolgen.
Ja.
Want alles wat een man eigenlijk zich kan veroorloven in dit wereldje, ik noem maar wat, je even vergrijpen aan een mooie jonge meid. Denk aan Berlusconi.
Ja.
Goed, we trekken de wenkbrauwen op, maar goed. Hè, de oude bok, het jonge blaadje.
Ja,
het moment dat je in het toneelstuk een bejaarde vrouw... een jonge knaap vol op de mond laat kussen... zie je de hele zaal van, jee, wat krijgen we nu?
Ja,
en we zitten zo vast in ons denken van
precies.
Hoe dingen zijn of zouden moeten zijn of wat gewoon is. En ik zelf ook, ik geef dat direct toe. Zo'n stuk, dat is geweldig, omdat je een klassiek toneelstuk ziet in een nieuw jasje en plotseling is alles anders dan je dacht. Ik vond het een geweldig stuk trouwens.
En dat is ook wat eigenlijk, als je ook op de website gaat kijken, ik bedoel, ja, er staan honderden recensies echt. Wat heel vaak naar boven komt, is het punt wat jij nu eigenlijk zegt, is het bewust worden. Mensen, en dat heb ik er helemaal niet bewust ingestopt, dat is er allemaal ingekomen door het schrijven, zeg maar. Maar het verhaal is nog veel meer dan dat je leest.
Ja.
En dat is...
op je gast komt nu letterlijk aangehold.
Dank je wel voor je graag. De nacht dat de sterren danste. Nou, als je dat intikt, dan kom je al een heel eind. We gaan gelijk naar de volgende gast toe. Want ja, sommige lijsttrekkers die komen met een limousine. Tenminste, dat neem ik aan. En een andere lijsttrekker die komt met de trein. En die trein die is dan iets te laat.
Er wordt wel meteen hele dynamiek getoond.
Ja, maar wel lekker daarna met de scooter door Amsterdam gekomen.
Kijk.
Achterop bij Ans. Dus zo zie je dat het toch wel allemaal goed kan komen.
En Ans is Ans van der Velde. Die is bij veel Amsterdammers nog bekend als oud-raadslid in de vorige periode. Leonie Sacias, dit is een kunst- en cultuurprogramma.
Ja.
We hebben het eigenlijk nooit over politiek. En we gaan ook absoluut niet een pro of anti in welke partij dan ook. Maar wij dachten zo...
Wel een beetje pro-Hart voor Holland, toch?
Dat moet jij proberen, maar... Zo vlak voor de provinciale statenverkiezingen. Wat doet de provincie? Wat voor rol speelt die nou met kunst en cultuur?
Nou, de provincie heeft wel een rol. Bijvoorbeeld als het gaat over cultuur, historische cultuur. Hè, die over de hele provincie heen gaat. Daar heeft de provincie wel degelijk een rol. En ze zijn wel van plan, ze schroeven hun subsidies wel terug. Ja. En dat zie je natuurlijk over het hele land. Want het bestuur wat op het ogenblik zit, ook landelijk, dat wil eigenlijk alles naar de vrije markt brengen. De zorg, nu ook al het landschap en de cultuur natuurlijk ook. En iedereen moet maar geld uit de markt zien te halen. Maar dat is ook niet altijd mogelijk. Er zijn natuurlijk ook dingen die wij allemaal heel erg waardevol vinden. En waarvan we eigenlijk vinden, jongens, dat is ook wel ons publiek domein.
Noem eens iets.
Nou ja, dat zie je gewoon heel breed in de kunst. Hè? Dat bepaalde gezelschappen ook niet meer worden gesubsidieerd. Moeder, ik wil bij de revue, daar gaan echt genoeg mensen naartoe. Maar er zijn ook voorstellingen, daar gaan minder mensen naartoe. En het zou toch ook wel fijn zijn als die zouden blijven.
Absoluut. Nou, je hebt natuurlijk ook nog altijd kunst en cultuur die natuurlijk te maken heeft met de provincie Noord-Holland. Hè? Bijvoorbeeld met de geschiedenis ervan.
Ja, zij cultuur, historie.
Ja, en ik heb altijd het idee dat die altijd net vanuit de politiek toch nog wel een bepaald steuntje moeten krijgen om te kunnen blijven bestaan.
Ja, dat is ook zo. Want dat is ook ons algemeen geheugen, die cultuurhistorie. Dat is de grond waarop wij gebouwd zijn. En dat moeten we niet loslaten. Dat is belangrijk. Het is goed om te weten waar je vandaan komt.
Absoluut. Nou, de mensen weten wie jij bent van vroeger, hè? Van Veronica. Ja. In de mooie tijd van Veronica.
Geweldige tijd.
Is nou, als je als omroepster hebt gewerkt, wat voor voordeel heb je er dan bij als je later in de politiek gaat?
Nou, ik ben natuurlijk, nadat ik omroepster was, is het programma maken echt mijn vak geworden. Hè? Dus dan bedenk je een format. Neem de OEFA-show, die heb ik bedacht. En deed ik ook de eindredactie van. En ook de presentatie. Ik heb trouwens ook nog een heel leuk kunstformat liggen. Maar ik krijg het niet aan de man gebracht. Heel jammer. Hè? Een art snack. Heel leuk kunstprogramma. Maar dus als je programma's maakt, dan ga je ook dingen uitzoeken en doe je research. En dat is heeft ook een overlap met wat je in de politiek moet doen. Plus je moet natuurlijk ook in staat zijn om een verhaal te vertellen. En ik zeg eigenlijk altijd, wat ik eigenlijk de uitdaging vind, is om VPRO-materie om te zetten naar RTL-luisteraars.
Dat is een mooi uitgangspunt.
Ja, maar dat vind ik ook leuk om te doen. Gewoon lekker normaal blijven.
Absoluut. Je bent ook kunstenaar, hè?
Ja, eigenlijk heb ik dat altijd. Doe ik dat het langst. Ik ben oorspronkelijk van de kunstacademie. Daarna heb ik een leraaropleiding gedaan, handenarbeid en textiele werkvormen. Textiel is ook een beetje echt. Dat is mijn ding, hè? Ruimtelijk werken met textiel. Maar ja, dat doe ik eigenlijk al mijn hele leven. Blijf ik ook mijn hele leven doen. Maar dat gaat altijd op en af. Dus nu met alle inspanningen in de politiek, want dat is gewoon nodig. Ik bedoel, de koers van vandaag de dag, dat is niet de goede koers, vinden wij. Die moet, als je wat wil veranderen, dan moet je gewoon opstaan en wat doen. Dus nou ja, dan valt het beeldend werken, gaat weer even op een wat lager pitje. Maar het vuur gaat nooit uit.
Nou zit je in Hilversum, zit je in de gemeenteraad met 5 andere mensen van Hart voor Hilversum. Hè?
Ja.
Wat ik nou zo grappig vind, dat in zo'n mediastad als Hilversum, dat je ziet dat lokale initiatieven daar altijd goed hebben gescoord. Terwijl hier in Amsterdam had je bijvoorbeeld vorig jaar de radicale oppositiebeweging van Rob Zwetsloot, heeft niets gedaan. Zou me dat betreft mensen in Hilversum toch meer met die kunst en cultuur hebben in de politiek dan hier in de hoofdstad?
Nou, wat mij opviel in Amsterdam is dat je hoeveel lokale splinterpartijen hier hebt. En dat is zo jammer, want als je allemaal, ik geloof meer dan 20 lokale partijen, alleen al een stuk of 5 uit Amsterdam Oost en Zuidoost. Ja, als je allemaal in je eentje vanaf een eilandje werkt, dan wordt het niks. Waarom zo jammer dat al die lokale partijen uit Amsterdam zich niet gebundeld hebben. Ik heb het uitgerekend. Ik ben naar het aantal stemmen gaan kijken. De lokalen in Amsterdam hadden, als ze zich hadden gebundeld, hadden ze wel 5, 6 zetels kunnen halen. En door de versplintering heeft er niet één iets. Dat is echt jammer.
Wat je wel vaak bij lokale partijen tegenkomt, dat er natuurlijk zulke totaal uiteenlopende mensen bij zitten die het allemaal heel goed kunnen bedoelen. Maar je ziet toch vaak bij lokale partijen dat er conflicten ontstaan. Hoe wil je dat bij Hart voor Nederland voorkomen?
Dat is echt, dat is een fabeltje. Want dat is een fabel die de grote gevestigde jongens vaak verspreiden. Het gaat heel goed binnen die lokale partijen. En klopt, er zitten vaak verschillende stromingen bij elkaar. Maar ja, het gaat om de aanpak van die lokale. Die lokale, er is iets binnen de gemeente wat, waar iedereen tegen de hoop loopt. Of wat heel belangrijk is. Ik bedoel, neem een stuk natuurgebied binnen de grenzen. Of een gevaarlijk kruispunt. Lokale gaan daar heel praktisch mee om. Die staan dicht bij de mensen. En die willen zoeken naar een oplossing die ook dicht bij de mensen ligt. En dan doet het er dus blijkbaar niet toe waar de achterlijnen liggen. Of dat nou PVV, D66, VVD is. Het gaat op dat moment gewoon om de lokale gemeenschap. En het gaat dus daarom. Het gaat om die aanpak, om dicht bij de mensen gewoon de beste oplossing te vinden. En dat van die ruzies, nou, het valt erg mee. En Bert, heb jij nooit een bonje in je redactie? We zijn allemaal
dagelijks,
mensen, dus...
Dagelijks, ja.
Ja, je zegt dagelijks, dat zou ik, maar we zijn allemaal mensen. We hebben overal waar gewerkt wordt, vallen Spaanders. Op elke werkvloer, overal, kunnen mensen wel eens botsen. Maar dat is absoluut geen gegeven voor de lokale partijen, okay. Hoor.
Stel, Ans, ik weet dat Ans is ook spiritueel, het oud-raadslid. Ans die doet dinsdagavond een of andere spreuk. En die spreuk werkt. En bijvoorbeeld 60% van Noord-Holland zou op jouw partij stemmen. Wat gaat er dan allemaal veranderen in de provincie?
Nou, dan wordt de provincie om te beginnen een stuk openbaarder en transparanter.
Ja.
Dan gaan wij een aantal projecten waar mensen absoluut niet willen en die ook volkomen overbodig zijn. Neem de HOV Velzen en het HOV Gooi. Daar gaan we dan mee stoppen. Dat scheelt ons honderden miljoenen. We gaan eens even al die rapporten uit de lade halen die gesubsidieerd zijn met allerlei mooie energie-experimenten. We gaan eens kijken waar al dat subsidiegeld aan besteed is. Of dat ook te produceren is en of daar ook aan verdiend kan worden. En of onze jongens en meisjes en mannen en vrouwen in Noord-Holland daar ook mee aan het werk kunnen. Dat gaat er gebeuren. En nou, het zou prachtig zijn als, ik hoop dat Ans gelijk krijgt, als wij dat vertrouwen krijgen van 60%, dan is ons plan, kan ik je nu hier ook vertellen, inmiddels is ook om door te gaan. Want wij vinden echt dat de koers in dit land, en zeker de manier waarop we met de zorgen met elkaar omgaan, dat de koers niet goed is en dat die anders moet. Dus dan gaan we door.
Ja. Wat is nou in die campagne iets wat je heel veel tegenkomt van mensen? Dat ze bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik ben al het geloof kwijt in de politiek.
Ja.
Ik geloof nergens meer, ik blijf thuis.
Nou, dat heeft heel erg veel met die zorg te maken. Hè? Dat mensen aan de ene kant de boodschap krijgen, je moet zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. En aan de andere kant worden ze op de zorg gekort. Nou ja, die dingen, dat snappen mensen niet. En ik eerlijk gezegd ook niet. Dat deugt ook niet. Hè? En D66 die nou het eigen risico wil verhogen naar €500. En daar dan bij zegt als argument dat ze dat willen om de toegankelijkheid in de zorg te vergroten. Nou ja, dat zijn dingen die begrijpen mensen niet meer. En daar worden ze ook erg teleurgesteld. Zijn ze daardoor.
Goed. Tot slot. Nog even wat vragen over de kunst en cultuur. Zijn jullie bijvoorbeeld ervoor dat de bibliotheek gratis is voor iedereen?
Dat zou heel mooi zijn als dat zou kunnen. En ik denk dat de bibliotheek in Amsterdam het nog heel goed doet. Maar in de kleine kernen in Noord-Holland, daar is vaak weinig geld om die bibliotheek omhoog te houden. En wij zeggen dan, combineer die functies dan. Combineer in bijvoorbeeld in een buurtcentrum een bibliotheekfunctie. Ook dat ouderen kunnen pinnen. Hè, want in die kleine kernen worden de pinapparaten ook weggehaald. En voor veel ouderen die dan op straat moeten pinnen, die voelen zich dan heel onveilig. Nou, zorg nou dat je ook zo'n bibliotheekfunctie, misschien de wijkverpleegster, dat je een aantal van die verschillende functies bij elkaar zet in een wijkcentrum.
Goed. Wat betreft kunst en cultuur, wat is nou typisch iets dat je zegt, ja, dat is zo gericht op Noord-Holland, daar mag nooit een cent op bezuinigd worden?
Nou, weet je wat ik vind? We hebben ook bij onze achterban gevraagd. Hè? Je hebt zo'n regeling. Van als je een gebouw bouwt, dan moet zoveel procent moet daarvoor voor kunst zijn. En onze achterban, want dat is natuurlijk wel. Wij, het is niet zo dat ik hier gewoon zeg van we gaan het zo doen. Wij gaan dat altijd met onze achterban gaan we vragen. Wat vinden jullie ervan? Nou, heel veel mensen vinden het een beetje onzinnig. Dat percentage wat apart voor kunst moet. Dus ik heb erover nagedacht. En denk, wat moet ik daar nou zelf als kunstenaar over zeggen? En toen dacht ik, nou ja, oké. Eigenlijk is het ook wel zo. Dat als je een gebouw neerzet. Of een brug maakt. Of een geluidsscherm neerzet. Zorg nou dat die objecten zelf gewoon mooi zijn. En kunstzinnig zijn. Want ze zitten voortdurend in ons gezicht. En er hoeft niet een lelijke brug met een kunstwerkje ernaast. Nee, maak van die brug zelf nou een mooi kunstwerk.
Okay. Als mensen meer willen weten, www.hartvoornederland.
Voor Holland.
En ik zit ook steeds met het tv-programma Hart voor Nederland. Nee, maar Hart voor Holland. Nou, Ans gaat de spreuk straks uitspreken. Ja. We zullen het woensdagavond allemaal
niet van
zien.
Van die 60%?
Van die 60%. Mag het ook iets lager, 49?
Nou, ik ga daar niet op afdingen hoor. Als Ans zegt 60, dan hou ik het erop.
Oké. Hey, dankjewel voor je komst. En nou, we zijn heel benieuwd wat het gaat worden allemaal.
Ja,
en ja, ik geef je een goede kans.
Nou,
hoeveel mensen hadden vorige keer lokaal gestemd? Dat was toch ook
30%. In Noord-Holland 33%. Ja.
Ja, dat moet lukken.
Ja, denk erom, het gaat om de provincie en niet om de Eerste Kamer. En,
Peter, heb je het in ieder geval overtuigd? Je wou eerst een stembiljet opeten.
Ja, en nou ik hoorde dat je kwam, was ik al overtuigd.
Nou,